We waren met Petrus bezig, hoofdstuk 2 van de eerste Petrusbrief. En we zijn zo ongeveer in vers 21 en volgende gebleven. En in vers 21 staat dan, want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij in zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan die die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen. Maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Een mooie omschrijving voor deze gelovigen die hier in deze brief aangeschreven worden. En natuurlijk is dat ook voor ons deze waarheid van toepassing. Er wordt gezegd in vers 21 dat de Heer voor ons geleden heeft. En dat hij daarmee eigenlijk ook een voorbeeld voor ons geworden is. Want hoewel de Bijbel zegt dat wij zouden geloven in de Heer Jezus Christus als de basis voor ons behoud en daarna ook zouden leven uit dat geloof natuurlijk, is het ook zo dat de schrift zegt in de Filippenzenbrief dat het genade van God is om niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En die twee dingen gaan dus hand in hand. Daar waar je de Heer wil volgen, navolgers van Christus wilt zijn, zul je dus ook dat aspect van zijn wandel, het lijden wat zelf over Christus gekomen is, zul je op een of andere manier dan ook meemaken. Dat wordt in de Bijbel genoemd het lijden van Christus. In de bijvoorbeeld 2 Korinthe 1, waar trouwens ook staat dat als dat overvloedig is, dan is ook de vertroosting van de Heer overvloedig. En als het lijden over ons komt, dan zegt de schrift dat dat niet in verhouding staat tot de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Woorden uit Romeinen 8. En daar mag je dan ook op zien. Want ook al is het zo dat wij wellicht smaadheid of welke vorm van lijden ook ondergaan in ons leven, dan is het toch nooit om niet. We weten dat dat is tot eer van onze Heer. Hij werd vervolgd, hij werd gesmaad, hij werd gevloekt en dergelijke. En dat zou ons ook kunnen overkomen. Vorige keer hebben we nog uit Matthäus gelezen, dat zij zijn dienstknecht goed dat hij gelijk wordt aan zijn Heer. En betekent dus dat waar de Heer het lijden onderging, dat dat ons ook kan overkomen. Je hoeft het ook niet te zoeken, maar waar je trouw bent aan de Heer, zal dat op een of andere manier op je weg komen. Kunnen voorkomen, want wij staan nu eenmaal in een geestelijke strijd. En de strijd waarin wij staan en daarin heeft de Heer ons de wapenrusting Gods gegeven om te kunnen standhouden tegen die listige omleidingen van de boze, de duivel. Dus je weet meteen dat als je een kind van God wordt, dat je dan op oorlogspad bent. Niet dat je zelf de oorlog zoekt, maar dat je wel van de andere kant, de tegenpartij, strijd kunt verwachten. En daarom heeft de Heer ons niet zonder wapenrusting gelaten. En een van de belangrijkste aspecten is natuurlijk het woord van God zelf. En hoe goed je dat dan ook leert kennen, is dan ook iets wat je in je leven kunt hanteren om standvastig te kunnen zijn. Vorige keer hebben we al verschillende schriftplaatsen over het lijden van de Heer gelezen. Het is een van de trefwoorden die in deze Petrusbrief naar voren komt. Een kernwoord, wat bij Petrus vaak voorkomt in verhouding tot bijvoorbeeld andere brieven. En hij heeft het ook zelf meegemaakt in zijn leven. En hier wordt gezegd dat Christus voor ons geleden heeft en ons daarmee een voorbeeld heeft nagelaten. En wij worden dus geacht om navolgers van Christus te zijn. En dit is één aspect ervan, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Eén bladzij omslaan in 1 Petrus 3, vers 9. Want het wordt in dit vers genoemd dat wij daartoe geroepen zijn. Het is dus ook één aspect van onze roeping. Wij zouden waardig wandelen de roeping waarmee wij geroepen zijn, zegt Efeze 4. En dit is een aspect ervan. En hier staat ook het begrip roeping of geroepen zijn in 1 Petrus 3 vers 9. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden. Dat sluit dus heel goed aan bij wat van de Heer Jezus gezegd werd in vers 23. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. En er staat, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij de zegening moogt beërven. Ik vond dat vers altijd een beetje vreemd. Wat betekent dat nou, dat zegenen? Moet je dan je hand opheffen en zeggen, gezegend broeder, terwijl hij een klap in het gezicht heeft, bij wijze van spreken. Nee, dat woord zegenen, dat is het Griekse werkwoord eulogeo. En het woord, laat ik het dus opschrijven, dat is misschien handig. Eulogio, ik hoop dat die andere het beter doet. Dit woordje ui, dat betekent goed. We hebben het ook nog in Nederlandse begrippen, bijvoorbeeld eufemisme of euthanasie. De goede dood wordt dat wel genoemd. Ui is goed en logio komt van het woord logos. En dat betekent woord en logio betekent dus zeggen, spreken. Dus wat je eigenlijk doet is, terwijl iemand anders je smaadheid aandoet, omwille van de Heer, die spreekt kwaad van je, geef je een andere reactie dan men normaal zou verwachten in de wereld. Als iemand scheldt, kun je het scheldwoord terugverwachten. Maar gelovigen spreken juist het goede. Dat wil zeggen, je praat niet goed wat zo iemand doet, want wat zo iemand doet is niet goed. Daar zal hij uiteindelijk ook voor verantwoording moeten afleggen bij de Heer zelf. Maar je spreekt het goede. En de Bijbel spreekt over het goede woord Gods. Dus wat je dan eigenlijk doet is, je wijst op de Heer. Je wijst op de genade die ook voor hem, ondanks zijn houding, er is door het geloof in Jezus Christus. En dat is precies een andere manier van spreken dan je eigenlijk zou verwachten. Ja. En vandaar dat zegenen die strekking feitelijk heeft. Dus als iemand je kwaad doet, vergeld dat niet. Of schelden, scheld dan niet terug. Laat het maar over je heen komen. De Heer Jezus is het ook ondergaan. En er staat achter, maar zegen daarentegen. Met als doel dat je ook weet dat je uiteindelijk de zegening zult beërven. Het is dus een erfenis die eraan vastgekoppeld is. En als je het woord beërven opzoekt in de Bijbel, krijg je ook nog andere begrippen. Bijvoorbeeld in Hebreeën 1 wordt gesproken over de engelen die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven. In Hebreeën 6 wordt gesproken over dat wij de beloftenissen zouden beërven en daarom langmoedig en geduldig zouden zijn, zoals Abraham en Isaac en Jacob destijds waren. Dus de beloftenissen beërven. En in Hebreeën 10 wordt dat ook genoemd. Laat ik die eens even lezen, dat belofte. Hebreeën 10. In vers 36, daar staat het werkwoord beërven er niet bij, maar er staat wel het begrip beloftenis, maar dan wordt het genoemd wegdragen. In vers 36, daar staat, want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen of verkrijgen. En hier is het dus de beloftenis wat ons beloofd is. En als je dan denkt aan Efeze 1, dan zijn wij als gelovigen ook gezegend met de Heilige Geest der belofte. Dan zijn wij inderdaad ook deelachtig aan geworden. En die Heilige Geest is tevens het onderpand van onze toekomende erfenis. Dus dat is ook wat erbij hoort, de beloftenis. En uit de context hier blijkt ook wat die beloftenis inhoudt. Als je de versen daarvoor leest, dan zie je in vers 34 staan, want gij hebt over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij in uzelven een beter en blijvend goed hebt in de hemelen. Dus er ligt voor ons iets in de hemel weggelegd. Een beter en blijvend goed. En ja, Paulus spreekt in de Colossensebrief over de hoop die voor ons is weggelegd in de hemelen. En in Petrus, in het eerste hoofdstuk, hebben we al gelezen dat voor ons een onvergankelijke erfenis bewaard wordt in de hemel. En dat is dus ook allemaal wat bij die zegening hoort. Dat is een aspect van de zegening. Dus hoewel wij misschien gevloekt of smaadheid aangedaan worden, wij spreken het goede, we wijzen op de Heer vanuit de genade en de kracht die de Heer je daartoe geeft. En ja, dat weet je nooit van tevoren of dat een uitwerking heeft, maar het is wel wat de Heer doet, ook ten aanzien van ons uiteindelijk. Hij laat wel dat meetellen, zoals je het zo mag noemen, om de zegening te beërven, om je erfenis die voor je bewaard wordt en die je bij de rechterstoel van Christus ontvangt, om die daarin mee te nemen in je gedachtegang. Dat is een mede motivatie, denk ik. En hier het volgende vers, vers 35, staat: werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Dus dan wordt het loon genoemd als vergelding. Dus de zegening beërven betekent dat je loon ontvangt als vergelding voor je trouw aan de Heer. En dat blijkt uit vers 37, wanneer dat is. Want er staat: want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Dus als de Heer komt, dan zullen wij die zegening beërven. En dat is dus ook een motivatie voor ons om dat te doen. In Hebreeën 9 vers 15, een bladzijde terug, daar staat over de Heer Jezus Christus: en daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening, ja eigenlijk staat er verlossing, der overtredingen, hoewel het andere niet verkeerd is hoor, maar het Grieks zegt eigenlijk het woord voor verlossing, der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, hebben weer dezelfde, geroepen word je op grond van het woord van God en dat neem je dan aan. Staat erachter: de beloftenis der eeuwige erven ontvangen mogen. Eeuwig leven ontvang je op grond van geloof in de Zoon, maar is ook nog een eeuwige erfenis aan ons beloofd. En zo zegt Colossenzen 1 in de 12e verse, dat de Heer ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn erfgenamen als heiligen in het licht. De Heer heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Om te zijn erfgenamen van, nou ja, van de erven der heiligen in het licht, staat er eigenlijk. Dat zijn versen die, als je die aan elkaar koppelt, dat je dus beseft dat als je de zegening berft, dat dat dus eigenlijk wijst op het loon, de heerlijkheid die ons beloofd is. En dat dat dus mede afhankelijk is van hoe wij als christenen ons opstellen als we negatief bejegend worden. Maar dat is ook iets dat je alleen maar door de liefde van de Heer kunt doen. Ja, als je de liefde van de Heer laat werken in je leven, dan heb je ook de mogelijkheid om dingen te verdragen. Want dat zegt de Bijbel 1 Korinther 13. De liefde verdraagt alles. Ja, de leugen natuurlijk niet. Hè, dat staat ook in het gedeelte. Maar dat wat nodig is als over ons heen komt smaadheid te willen van het geloof in Christus, geeft de Heer ons daar ook de draagkracht voor. Hij kent ook onze grenzen trouwens. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, zegt de Bijbel in 1 Korinther 10. Dus hij zal ook onze grenzen kennen. De een kan meer aan dan de ander. De een heeft meer pijn te verdragen dan de ander. Dat is in het natuurlijke leven ook al zo. Sommige mensen kunnen heel veel pijn verdragen voordat ze echt gaan schreeuwen of gaan huilen. En anderen die zijn met een klein tikje op de vingers al geraakt. Maar in het geestelijk leven is het ook zo dat de Heer ons daarin ook laat groeien. De eerste keer dat je merkt dat je omwille van het geloof in Christus, de blijdschap die je in hem hebt, toch feitelijk op een verkeerde manier behandeld wordt, vind je niet fijn, maar je went er ook wel weer aan. Zo gaat het normaal gesproken. En op een gegeven moment denk je van, het is eens een keer niet zo. Dat is een uitzondering, dat kan ook. Ja, er zijn voorbeelden genoeg te noemen van christenen die omwille van hun geloof toch benadeeld worden. En tegenwoordig moet je als christen ook maar oppassen met al die wetgevingen die er gemaakt zijn voor mensen die anders denken over het gender en zo. Dat je daar niet al te veel iets over zegt, want je kunt zomaar een proces tegen je hebben. Je moet heel erg oppassen zelfs. Soms zeggen we wel eens, je moet maar niet je hoofd te veel boven het maaiveld uitsteken. Blijf maar rustig. Maar ja, aan de andere kant zegt de Heer ook van, Je moet mij niet verloochenen. Je moet voor me uitkomen. En Paulus zegt, ik schaam me het evangelie van Christus niet. En je weet wat hem al overkomen is in zijn leven. Hij heeft er twee lange lijsten in de Korinthebrieven van opgesomd wat hem allemaal overkomen is als trouw dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Het zou ons kunnen overkomen. En wat hebben we het hier nog gemakkelijk verhoudingsgewijs op lichamelijk gebied? Op ander gebied is het wel anders, denk ik hoor. Je kunt psychisch vooral ook nogal wel de nodige problemen meemaken. Maar hoe dan ook, de schrift zegt hier in de Petersbrief dat wij, zoals de Heer Jezus, in zijn voetstappen zouden navolgen. En dus die als hij gescholden werd, zegt vers 23, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. De Heer Jezus gaf het over aan zijn hemelse Vader. Je weet vast wel dat de Heer Jezus zich regelmatig terugtrok in de woestijn of op een berg, meestal alleen, en daar ging hij bidden. Overigens een beeld van wat hij nu ook voor ons doet, maar hij deed het zelf ook. En dat heeft hem natuurlijk ook de nodige zorgen in zijn leven teweeg gebracht. Als je de Hebreeënbrief nog even met wil opzoeken, zegt de Bijbel in Hebreeën hoofdstuk 5, vers 7, dat hij vele smekingen en gebeden heeft opgezonden tot de Vader. En daar schuilt voor ons ook een kracht in. En als je dan zoiets meemaakt, dat je het bij de Heer brengt. En je laat het dan zoveel mogelijk ook in de hand van de Heer. Hier staat in vers 7 van Hebreeën 5, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterpe roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. En met name dus in die laatste tijd vlak voor zijn overlevering en zijn gevangenneming en kruisiging. Denk maar aan de Hof van Gethsemane, waarin de Heer ook tot driemaal toe bad, tot zijn hemelse Vader. Maar het deed hij voor die tijd ook. En dat is voor ons ook een kracht. We zeggen wel eens, gebed is een kracht. Nou, dat zegt de Bijbel ook. Gebed van een rechtvaardige vermag veel. Overigens niet alles, maar wel veel. Als het in overeenstemming is met de wil van de Heer, dan kun je daar zeker kracht uit putten. En je brengt het bij hem waarvan je weet dat hij het uiteindelijk rechtvaardig zal vergelden. Daarom zegt de Bijbel in Romeinen 12 ook tegen ons, wreekt u zelf niet beminden en geeft de toorn plaats. Want de Heer zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En soms heb je de behoefte om er zelf iets aan te doen, maar het is beter om het aan de Heer over te laten. En soms grijpt de Heer ook in deze tijd wel degelijk in, hoor. Al kun je dat soms niet altijd zo hard maken. Maar ik heb het wel meegemaakt dat de Heer op een gegeven moment ingreep. En waarvan ik dan weet dat dat moet zo zijn. Omdat ik alleen van die omstandigheden wist. Maar ja, uiteindelijk zal de Heer het toch vergelden wanneer die mensen ook zelf geoordeeld zullen worden. En hier staat dat de Heer Jezus het overgaf aan zijn Vader. En zijn Vader die heeft hem juist weer de bevoegdheid gegeven volgens Johannes 5, om als rechter op te treden. Want hij zegt in Johannes 5, al het oordeel is mij van de Vader overgegeven. Dus hoewel de Heer in de dagen zijns vlees het zelf aan zijn hemelse Vader overgaf, in de wetenschap dat die het wel zou vergelden, is hij toch uiteindelijk degene die het zelf uitvoert, namens de Vader. En zo is het met ons ook. Hij zal uiteindelijk ook onze levens beoordelen en alles wat oneerlijk ten opzichte van ons geweest is, dat zal de Heer ook vergelden bij degenen die dat gedaan hebben. Zo'n waarschuwing vind je trouwens ook nog ten aanzien van gelovigen onderling. Lees maar eens mee, in 1 Thessalonicens is dat. Hoofdstuk 4. En dan hebben we het over gelovigen onderling. 1 Thessalonicens 4. Vers 6, daar staat dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in de handeling of in een bepaalde zaak. Want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij ook u tevoren gezegd hebben en betuigd hebben. Dus de Heer kan dat ook vergelden. En soms doet hij dat ook in dit leven wel. Maar in ieder geval uiteindelijk, wat de broeders betreft, bij de rechterstoel van Christus. Het kan je dus loon kosten als je je medegelovigen bewust benadeelt. En dat zou je beter niet kunnen doen, lijkt mij. De Bijbel roept ons op om elkander lief te hebben. Goed, wat de Heer Jezus betreft, stond er dus dat hij ons een voorbeeld is geweest. En dat hij ook toen hij gescholden werd, niet wederschold. Nou, hoe vaak is hij wel niet uitgescholden? Je zou eens een staartje van moeten maken van in de evangeliën wat er allemaal van hem gezegd wordt. Ja. Hij is gelijk aan de overste der demonen, Beelzebul wordt hij genoemd. En zeggen wij niet terecht dat gij een Samaritaan zijt en dat gij een duivel hebt, een demon? Zeiden ze van de Heer Jezus. En zulke soort uitspraken nog veel meer. Daartegenover sprak de Heer altijd de waarheid. En als hij dus zegt over de Joodse leidslieden, de Farizeeën, dat ze blinde leidslieden zijn, witgepleisterde graven, dan lijkt het alsof hij terugschold. Maar dat deed hij niet, hij vertelde alleen maar hoe zij zijn. Aan de buitenkant waren ze heel vroom, maar hun hart was vol met dorre doodsbeenderen. Wordt ook in Matthäus 23 allemaal zulke dingen gezegd. Hij zegt zelf bij gelegenheid andere gebroedsels. En daarin had hij een voorbeeld van Johannes de Doper die dat ook al deed. De waarheid spreken is altijd hard. Schiet me altijd weer als je dat zegt, het bekende Friese spreekwoord hier dat ook. De wierheid had een skel loert. Die ken je misschien wel. De waarheid klinkt hard, maar dat is wat de Heer altijd zei. Hij was gekomen om van de waarheid getuigenis te geven. En ieder die de waarheid doet, zegt de Bijbel, die komt tot mij. Dus Johannes 18. Dus de Heer was sowieso in zijn spraak, wat hij zei, ook oprecht. Zoals dat hier ook in vers 22 van hem gezegd wordt, van 1 Petrus 2. Er staat, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Nooit iets verkeerds gezegd. Dus zelfs die momenten dat hij zulke soort uitspraken deed over de Joodse leidslieden, was dat geen bedrog. Het was de waarheid in de ogen van God, de Vader sowieso. Hij kende hun harten, hij kende hun gezindheid. Hij doorgrond ons beter dan wij onszelf kennen. Dus hij kende ook die vrome, maar ongelovige gezindheid van de Joodse leidslieden. En hij prikte daar gewoon doorheen. Er staat voor die geen zonde gedaan heeft. Dat woord zonde kun je tweeërlei opvatten. Tweeërlei in de zin van zonde als een aanduiding voor ongeloof. En anderzijds natuurlijk voor zonde in de zin van daden die hij verkeerd gedaan zou hebben. Beide is van de Heer natuurlijk waar. Het begrip zonde in het enkelvoud, wat dan overeen kan komen met ongeloof, vind je bijvoorbeeld in Johannes 16, als de Heer spreekt over de Heilige Geest, die andere trooster. Die zal ik u zenden, die zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan staat het volgende vers, van zonde, omdat ze in mij niet geloven. En dus zonde is daar ongeloof. En dat zie je ook in het voorbeeld van Israël in de woestijntijd. Waarom zijn ze niet binnengegaan in het beloofde land? Wel, omdat ze ongehoorzaam waren. Omdat ze gezondigd hadden. En omdat ze niet geloofden. Drie versen aan het eind van hoofdstuk 3 worden daar als parallellen genoemd. En dus zondigen kan ook zijn ongelovig zijn. Dat is ook de enige zonde waar je feitelijk door verloren gaat. Ongeloof. Maar zonden, de Heer heeft ook geen zondige daden gedaan. En let wel, hij had wel zondig vlees. Romeinen 8 vers 3 zegt dat hij gekomen is in gelijkheid des zondigen vleeses. Ja. En hij werd gelijk als wij vlees en bloed deelachtig, maar wel met een belangrijk verschil. Hij was niet zoals wij uit Adam, onze gemeenschappelijke voorvader. Hij was natuurlijk door de geest gods verwekt En daarom was zijn hemelse vader God zelf. En was hij dus niet behept met wat we dan meestal noemen de erfzonde. Die wij van nature, van onze geboorte af aan wel hebben. En die na verloop van tijd ook gewoon tot uitdrukking komt. En zoals een boom, een appelboom, appels laat groeien en vallen. Zo zal een zondaar, die zo geboren is, ook op een gegeven moment zondigen. Zo zijn wij van nature. En de Heer Jezus heeft dat niet gedaan. Hij heeft niet gezondigd. Blijkt trouwens ook uit de nadere toelichting. Er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Want bedriegen is ook een vorm van zonde. Nou, daar wil ik een paar versen van lezen. Want je kunt dan zeggen, is dat dan van toepassing op de dagen van zijn omwandeling hier op aarde? Of is dat pas sinds zijn opstanding zo? En eigenlijk is het allebei zo. Hè? Want hier staat, hij heeft geen zonde gedaan, heeft ook geen bedrog in zijn mond gevonden. Dus in de dagen zijn vlees was dat al zo. Ik citeer 2 Korinthe 5 vers 21, die kennen we denk ik allemaal wel. Hè? Want die geen zonde gedaan heeft, of gekend heeft staat er, die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God, voor ons tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. En het doel daarvan staat op dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In hem. Alleen in hem. Worden wij rechtvaardig gerekend. En de zonde die ons eigenlijk de straf zou geven en die wij verdiend hadden, die is op de Heer Jezus gekomen. Denk aan Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En in dit gedeelte wordt ook Jesaja 53 een aantal keren aangehaald. Het betekent dus dat de Heer Jezus Christus geen zonde gekend heeft, ook niet gedaan heeft, maar dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd. En daarmee onze straf droeg aan het kruis. Hebreeën 4, laten we die eens lezen. Dat is wel een essentieel aspect van het plan van God. Hebreeën 4, over de hoge priester die wij hebben, zelfs een grote hoge priester, is de overtreffende trap, niet een priester, ook niet een hoge priester, maar zelfs een grote hoge priester. En dat is de Heer Jezus Christus, zegt vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest, doch zonder zonde. En wanneer werd de Heer Jezus dan verzocht? Nou, dat was ook in de dagen zijn vleeses. Dus dan heeft hij niet gezondigd. En wij wellicht wel, maar ja, als wij in het licht wandelen, zegt de schrift, dan zal het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigen van alle in de zin van elke zonde. Dus gemeenschap kun je dan even goed nog hebben, niet alleen met de Heer, maar ook met elkander. De Heer vergeeft dat zelfs. Daar heeft hij de voetwassing als illustratie van gegeven. Deze is duidelijk, dacht ik. En de volgende staat Hebreeën 7, vers 26. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, zonder kwaad betekent dat, onbesmet en afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. En toen hij hoge priester werd, was dat sinds zijn opstanding. Wegens de kracht van het onvergankelijke leven, zegt Hebreeën 7. En ja, hij is dus heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. De mensheid die allemaal zondaren zijn. En hoger dan de hemelen geworden. Hebreeën 9. Vers 28. Daar zie je ook de uitdrukking zonder zonde. En daar duidt het natuurlijk op zijn verhoogde positie en wederkomst voor ons. Vers 28. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Zonder zonde, omdat hij voor ons wel tot zonde gemaakt werd. Maar als hij komt, als hij verschijnt, is hij daar de volmaakte zonder zonde. 1 Petrus 1, ook nog maar even, die hebben we al eens eerder gelezen natuurlijk. 1 Petrus 1. En daar staat in vers 19 dat wij verlost zijn uit onze ijdele wandel die van de Vader ons overgeleverd is. Dat wij niet door zilver en goud daaruit verlost zijn, maar volgens vers 19, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dan kun je twee kanten mee op. Van de Heer Jezus wordt gezegd door Johannes de Doper: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat was in de dagen zijn vleeses. Maar hij is nu de opgestane, het lam, staande als geslacht. En hij is nu degene die ook onstraffelijk en onbevlekt is. Het is allebei waar. Hij was het in de dagen zijn vleeses ook. Maar nu, meer specifiek, ook sinds zijn opstanding. Je weet allemaal wel dat in de voorschriften van de wet, dat er offeranden werden gebracht en dat daar ook werd gezegd dat een dier wat geofferd werd, dat geen gebrek mocht hebben. Dat moest volmaakt zijn. Er mocht niet een gebroken pootje hebben of mocht geen zweren dragen of iets anders. Het moest een volkomen gezond offerdier zijn. En als je dan vraagt waarom, omdat nu eenmaal de wet een schaduw is van toekomende goederen, wijst naar de toekomst, met betrekking tot de Heer Jezus, dan weet je dat de Heer Jezus feitelijk het volmaakte lam was. Ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Maar hij leeft in alle eeuwigheid. Hij is dat lam inmiddels staande als geslacht. En hij is nu degene die in het bijzonder onbestraffelijk en onbevlekt is. Maar hij was het ook in de dagen zijns vleeses, alleen onze zonde werd op hem gelegd. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. En dat is een groot verschil. En als we 1 Petrus 2 vers 22 nog een keer zien, dan staat er: die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, dan zul je daar vast bij de tekstreferenties wel Jesaja 53 bij staan. Zien staan, hè? Dat is vers 9, en daar staat dat de men zijn graf bij de goddelozen heeft gesteld en dat hij bij de rijken zijn dood geweest is. En omdat hij geen onrecht gedaan heeft, geen onrecht gedaan, dus ook in daden niet gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is, is hij voor ons dat voorbeeld geworden. 1 Petrus 3, vers 18. En daar staat: want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, nu staat het in het meervoud, voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt is door de geest. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En wij zijn van nature onrechtvaardig. De Heer was rechtvaardig. Niet alleen de zin van zijn geloof, het geloof van Jezus Christus, waardoor hij ook rechtvaardig was. Maar ook in zijn handelwijze en spreken was hij rechtvaardig. Zodat de Heer Jezus ook in Jesaja 53 genoemd wordt: mijn knecht, de rechtvaardige. Prachtig hoofdstuk, Jesaja 53. En het is niet het laatste keer dat in 1 Petrus 2 daarover uitgeciteerd wordt. Want als je nu met mij naar vers 24 gaat, dan staat er: die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Zo net was het: Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Het lijden leidde tot de dood, kruisdood. hij zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid levend zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Dat is Jesaja 53, vers 5. En het volgende vers. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En dat is Jesaja 53, vers 6. Dus hoe belangrijk is dat hoofdstuk? En aangezien wij wel weten dat Jesaja 53 over de Heer Jezus spreekt, omdat in Handelingen 8 dat natuurlijk verklaard wordt, toen de kamerling uit Moreland een gedeelte uit Jesaja 53 las en zich afvroeg over wie heeft de profeet het hier, over zichzelf of over iemand anders, en dat door de geest van God dan Filippus daar naartoe moet gaan en hem verkondigt Jezus. Hij verkondigt hem dat die versen over Jezus gaan. En dan te beseffen dat Joodse mensen vandaag de dag meestal niet eens weten wat in dat hoofdstuk staat. En vandaar dat ook veel christenen die zich onder de Joden begeven om hen het evangelie voor te houden, hen bijbels te geven in hun eigen taal, naast de oorspronkelijke taal, soms het Ivriet, soms het Hebreeuws, afhankelijk van welke doelgroep ze hebben. En dan wijzen ze ook dikwijls op dat hoofdstuk. En ze staan soms verbaasd over de reactie van de Joodse mensen dat ze dat nog nooit gelezen hebben of heel anders hebben gehoord. Want de verklaring van de Joodse rabbis is meestal dat het hoofdstuk gaat over het volk Israël zelf. Maar kom je nooit uit. Want in datzelfde hoofdstuk staat bij, om de overtreding mijns volks is dat op hem gekomen. En dan gaan we nu even naar Jesaja 53 toe, omdat die versen daaruit geciteerd zijn. En aangezien Jesaja 53 dus feitelijk over de Heer Jezus gaat, wij hebben bewijs uit Handeling 8, maar ja, dat hebben Joodse mensen niet. Als ze orthodox zijn, hebben ze alleen het Oude Testament. Maar ik heb me alles laten vertellen dat in de cyclus van het lezen van het Oude Testament meestal Jesaja 53 wordt overgeslagen. Daar zal wel een goede reden achter zitten. Maar hier, Jesaja 53, vers 3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Wij? Wie is die wij? Wel, in de eerste plaats staat het antwoord in vers 8. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En aangezien het dus in de eerste plaats over het volk Israël gaat, moet je het ook zo lezen. Maar het Nieuwe Testament zegt dat het Lam Gods de zonde der wereld zou wegnemen, geldt het net zo goed voor ons. Vers 4, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen, en we achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 1 Petrus 2, vers 24. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Die dwalende schapen worden ook in 1 Petrus 2 genoemd. Als dezelfde geëist werd, werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Dat is het vers wat de kamerling las uit Jesaja, de boekrol. En vroeg zich af, over wie gaat het? En dan zegt Filippus dat hij dan over Jezus moet spreken. Hij verkondigde hem Jezus, staat er dan. Nou ja, vers 9 hebben we al gelezen. In het Nieuwe Testament heb ik geciteerd. Er staat omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond is geweest. Het hele hoofdstuk gaat feitelijk over de Heer Jezus in zijn weg van lijden, sterven, maar uiteindelijk ook naar zijn verhoging. Want er staat in vers 10, Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het was dus in overeenstemming met Gods plan. Het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld af aan, stond al vast in Gods plan. En als zijn ziel zich tot schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Daar heb je dan de verborgen omschrijving voor zijn opstanding. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Wel, dit hele mooie hoofdstuk is dus voor een deel geciteerd in 1 Petrus 2. Er staat dus, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Uiteraard is dat het kruishout. Er zijn een aantal schriftplaatsen waar het woord hout dan genoemd wordt. Zoals hier. In Handelingen komt dat ook twee keer voor. Dat ze de rechtvaardigen hebben gehecht of genageld of geslagen aan het hout. En natuurlijk is dat het kruis, het kruishout. Daar worden ook wel weer theorieën over bedacht, hè, dat het een soort paal zou zijn, zoals bij de Jehovah-getuigen. En van origine is het zo dat het woord wat hier voor hout gebruikt wordt, gewoon het woord xylon, betekent ook hout, kan ook soms een boom zijn. Maar dat het, ja, bijvoorbeeld in het Ottomaanse Rijk werden mensen geoordeeld en werden ze aan een paal gespietst. Gespietst, dat was met zo'n scherpe punt. En dan werd het lichaam over die punt, over de paal heen getrokken. Stel je er niet te veel bij voor. Maar Romeinen hadden echt de gewoonte om te kruisigen. Dat is ook uit de gewone literatuur rondom de Bijbel in die tijd wel bekend. Dus, en Romeinen hebben ook de Heer Jezus uiteindelijk gekruisigd. Dus was echt wel een kruis. En dus een paal met een dwarsbalk erop waar de Heer aan hing. En ik begrijp ook wel waarom die hovengetuigen daar een hekel aan hebben. Want ja, ze hebben het niet zo op Jezus die stierf. Hè. Ze hebben het wel over Jezus die wel een belangrijk iemand in de Bijbel is. Maar uiteindelijk gaat het bij hun om Jehovah. Terwijl ze niet beseffen dat hij feitelijk dezelfde is. Maar het ging dus om een kruis. Aan het kruis hechten, nagelen of vestigen. En hier is het aan het hout geweest. Laten we eerst maar even pauzeren. In Johannes 3 vers 5 wil ik ook nog even met je lezen in verband met het feit dat voor ons in de schrift staat dat hij geen zonde gedaan heeft. 1 Johannes 3. In het vijfde vers, daar staat, en gij weet dat hij, en dan gaat het over de Heer Jezus Christus, geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen, en geen zonde is in hem. Waarbij dat laatste stukje dan vooral de nadruk legt op zijn verhoogde positie. Hoewel het ander net zo goed waar blijft natuurlijk. En omdat in hem geen zonde is en wij in hem zijn, rekent ons de Heer de zonde ook niet toe. Wij zijn gerechtvaardigd op grond van het geloof van Jezus Christus, in wie wij ook persoonlijk ons geloof hebben gevestigd. En hij is volgens vers 24 degene die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Even naar de Colossensebrief bladeren, hoofdstuk 1. En daar staat dan in vers 22, maar begin maar te lezen in vers 20, en dat hij door hem, hij God, door Jezus Christus vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, waarbij hier bloed slaat op het leven van de Heer Jezus, wat hij aan het kruis liet nagelen, dus zijn aardse leven, in dit vers, omdat erbij staat zijns kruises. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, en het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Hoe? In het lichaam zijns vleeses, Dat is een specifieke uitdrukking, een tweede naamvalsvorm die een uitleg geeft. Dat kun je dus lezen in het lichaam, namelijk zijn vlees. Door de dood. Kruis, dood, lijden. Dat is duidelijk in dit gedeelte. Opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldigd voor zich stellen. Waarbij je dus moet lezen door de dood heen. Want dat wij onbeschuldiglijk en onberispelijk en heilig kunnen zijn, kan ook alleen maar doordat hij het in onze plaats heeft volbracht. Door zijn dood en opstanding. Hij is degene die ons namelijk zijn positie deelachtig laat zijn. Wij zijn niet alleen met hem gekruisigd, gestorven en begraven, maar zijn ook met hem levend gemaakt, opgewekt en zelfs met hem gezet in de hemel. En hier staat in het lichaam namelijk zijn vlees door de dood. En in Petrus stond erbij dat hij onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Het kruishout wel te verstaan. Het woord hout, dat wordt ook nog vaker gebruikt in bepaalde schriftplaatsen. Ik geef de schriftplaatsen, ik zoek ze niet op. Handelingen 5 vers 30 en Handelingen 10 vers 39, daar wordt ook het begrip hout gebruikt in plaats van kruis. En in Handelingen 2 vers 23 staat er het woord kruis tussen, ja, in cursieve zin, dus het heeft men toegevoegd. Ik citeer ze nog een keer, Handelingen 5 vers 30 en 10 vers 39, daar staat het woord hout ook. En in Handelingen 2 vers 23 wordt het woord kruis er cursief aan toegevoegd. Daar staat het dus officieel niet. Maar de meeste schriftplaatsen geven aan dat het om een kruis gaat. En er is natuurlijk het woord hout wat ons dan verbindt met de uitspraak in Galaten 3. Waar, laten we die ook maar even lezen. Waar ook over de Heer Jezus gezegd wordt dat hij aan een hout werd gehecht. Galaten 3. In het 13e vers. Daar staat: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En dat wordt uit het Oude Testament geciteerd, uit Deuteronomium 21, vers 23. En het vers daarvoor zou je er ook bij moeten lezen. En wanneer iemand de schuldig bevonden is en dus de doodstraf verdient, en hij opgehangen werd aan een hout, een boom of een galg of iets dergelijks, dan mocht hij alleen maar blijven hangen tot aan de avond. En dan moest het lichaam op die dag nog begraven worden. En dan staat dit er ook achter, en dat het voor de Heer een vloek is als iemand aan het hout blijft hangen. Aan het hout hangt. En het is hier dus wat de Heer Jezus betreft het kruishout. En het vers in Deuteronomium 21 vers 23. En daar staat het woord hout ook. Maar het is het Hebreeuwse woord wat meestal vertaald wordt met boom. Gewoon het woord eets. Eets met een alef. Nee, ik zeg het verkeerd. Een ayin en een tsade. Ja, dat zijn met twee letters die meestal vertaald worden met boom. Maar soms ook met hout. Want ja, boom is ook hout. En in bepaalde schriftplaatsen wordt er ook het woord galg mee weergegeven. En we kennen natuurlijk in het Oude Testament mensen die ook aan een hout werden gehangen. We kennen de bakker bij Jozef. En die had gezondigd. Die werd na 3 dagen dus verhoogd in de zin van hij werd aan een hout gehangen, opgehangen. En we kennen natuurlijk de geschiedenis van de 5 koningen der Amorieten in de dagen van Jozua. Die werden eerst opgejaagd en die schuilden toen in een rotspleet. En toen hebben ze die dichtgegooid met stenen. En later hebben ze die stenen weggehaald en hebben ze die alsnog opgehangen. 5 koningen, de Amorieten, die tegen Israël streden. En die hebben ze ook in de avond weer begraven. En we kennen het ook in de koning van Ai. In de geschiedenis van de verovering van de steden. Die werd ook opgehangen aan een hout, staat er dan. Een boom. Hetzelfde woord als wat in Deuteronomium staat. En ook in de geschiedenis van Esther. Het boek Esther. Weet je wel dat Haman was van plan om Mordechai, de Jood, aan zijn boom. Nou, er staat het woord galg in de vertaling. Maar het is dus een boom met een zijpaal waar je aan kunt hangen. En daarom heeft men het vertaald met galg. En dat is de gedachte in Esther. Uiteindelijk werd hij er zelf aan opgehangen. En zijn zonen. Maar goed, wat de Heer Jezus betreft is wel duidelijk dat het een kruishout was. Zo wordt het ook vertaald, het woord kruis. En dat was ook de gewoonte bij de Romeinen om dat te doen. Vervolgens keren we even terug naar 1 Petrus. Daar staat dus, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij, de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Door wiens striemen gij genezen zijt. En de striemen die over de Heer kwamen, en dat was eigenlijk een aanduiding voor het lijden wat op de Heer kwam. Maar we weten ook dat hij gegezeld werd. En dus striemen heeft gehad in zijn lichaam. En dat leidt tot onze genezing. Waarbij het woord genezen hier uiteraard niet zozeer de strekking heeft van lichamelijke genezing. Dat werkwoord wordt daar wel voor gebruikt. Maar hier uiteraard de genezing van een zondig hart. En zo wordt dat ook in de bepaalde schriftplaatsen gebruikt. Hè, dat de Heer bijvoorbeeld zegt van het ongelovige Joodse volk. En dat zij niet zullen geloven dat hij hun oren heeft toegestopt. En hun ogen heeft toegesloten, omdat ze niet wilden geloven, want anders dan zouden ze genezen kunnen worden. De enige manier is als je bekeert, dan word je genezen van een zondig hart. En dat is de gedachtegang daarbij. Matteüs 13 vind je dat terug in de gelijkenissen. Wij zijn genezen door de striemen van de Heer. Het is misschien ook wel grappig om dat even op te schrijven. Woord voor striem. Wat in Jesaja 53 gebruikt wordt, dat is het woord gabura. Gabura, dat wordt met striemen, ook met gezwel vertaald. Het is iets wat dus aan je lichaam plaatsvindt, bij de Heer striemen. Maar het wordt afgeleid van het werkwoord gabar. En gabar betekent dat je juist gemeenschap met iemand hebt. Dat je bevriend wordt. Denk eens over die gedachte na. Zijn striemen, die van de Heer, leiden tot onze genezing, zodat wij met hem één geworden zijn. Gabar. Het woord gabr heeft er ook nog iets mee te maken. Dat is een vriend. Dat zit achter het Hebreeuwse woord opgesloten. Het werkwoord betekent samenvoegen, vergezelschappen. Dus wat striemen voor de Heer betekende, leidde juist tot eenheid voor degenen die door hem genezen zijn. Wij zijn één met hem geworden. Eén plant in de gelijkmaking van zijn dood en ook in die van zijn opstanding, zegt Romeinen 6. En de Heer Jezus zegt zelfs Johannes 17 over de gelovigen die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, waartoe wij ook behoren, de gemeente van lichaam van Christus, dat wij één zijn in hem en in de Vader. Die eenheid is onlosmakelijk, kan nooit verbroken worden. Maar het leidde wel tot het lijden van de Heer, dus zijn striemen liggen daaraan ten grondslag. Het zijn soms een paar details die je dan opvallen als je het vanuit het Hebreeuws dan wat nader bekijkt. Dus gabar betekent samenvoegen, vergezelschappen, één worden met, je wordt een vriend van de Heer. Nou, dat is precies het resultaat van zijn lijden en sterven voor gelovigen geworden. Wel, de Heer onderging dat met als doel dat wij de zonden afgestorven zijnde. Hoe dan? Hoe zijn wij dan van de zonden afgestorven? Nou, precies. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, maar denk aan de woorden uit Romeinen 6. Wij zijn met hem gekruisigd, we zijn met hem gestorven. En omdat hij de zonde in zijn dood heeft veroordeeld, voor allen, één is voor allen gestorven, zijn ook wij in hem daaraan deelachtig geworden. Maar dat heeft een doel, omdat dat nieuwe leven wat we door zijn opstanding hebben ontvangen, dat we dat zouden gebruiken om voor de gerechtigheid te leven. En die fundamentele gedachtegang, die kom je in Romeinen 6 tegen, dus laten we daar maar even naartoe gaan. Dat is een van de basale hoofdstukken wat betreft het geloofsleven. Romeinen 6, een paar verzen. In vers 11 staat, begin in vers 10, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, voor de zonde, eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Dus hij leeft ook als de opgestaande in de eerste plaats voor God, maar wel ten behoeve van ons. Want dat hij gestorven is, dat is hij eenmaal de zonde gestorven, dat hij leeft, dat leeft de Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Dus dat heet de zonden afgestorven zijnde in 1 Petrus. En daar staat achter, en maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Vandaar dat de zonde niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. Maar stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, dus wel met Christus uiteraard, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Der gerechtigheid leven. Als rechtvaardige kinderen Gods leven vanuit de gerechtigheid die ons geschonken is door het geloof in Jezus Christus. Want wij die gerechtvaardigd zijn op grond van het geloof van Jezus, in wie wij ook geloven, hebben nu vrede bij God. En staan in de genade die God ons geschonken heeft. En iets verderop natuurlijk staat het dan nog wat meer als je naar vers 18 gaat. Nou, eerst maar even vers 16. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Der gerechtigheid leven veronderstelt dus gehoorzaamheid aan de Heer en aan zijn woord. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot het welke gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt van de zonde, vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Vers 20, want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid, die had je toen niet. 22, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het eindigt het eeuwige leven. Dus vrijgemaakt van de zonde, de heerschappij van de zonde, om de Heer dienstbaar te kunnen zijn. Het is een voorrecht dat je de Heer dienstbaar kunt zijn. De Heer heeft ons gemaakt tot dienaren van een nieuw verbond zelfs, bekwaam daartoe gemaakt. En dat is de gedachte die in 1 Petrus naar voren gebracht wordt. Als hij voor ons de zonde gedragen heeft op het hout, en wij dus met hem gekruisigd en gestorven en begraven zijn, onze oude mens is weggedaan voor God. We hebben een nieuwe mens ontvangen door de opstanding van Christus. Daarom zouden wij nu ook der gerechtigheid leven. Voor de gerechtigheid leven. En dan door wiens striemen gij genezen zijt, staat er. Diezelfde waarheid kom je overigens in 1 Petrus 4 ook weer terug. 1 Petrus komt daar weer terug in vers 1. Je ziet telkens weer iets anders omschreven. Hier staat in vers 1, dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Vers 18 van hoofdstuk 3 zei, Christus heeft ook ons eens voor de zonde geleden. Hier staat, dat Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Conclusie, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, wie dus met Christus gekruist, gestorven en begraven is, die heeft opgehouden van de zonde. En dan moet je erbij denken van de zonde te dienen. Want wij waren van nature dienstknechten der zonde, die heerste over ons. Maar doordat Christus ons heeft vrijgemaakt van die macht en wij kinderen Gods geworden zijn, hebben wij de mogelijkheid om te kiezen of wij onze wapenen willen stellen, onze leden van ons lichaam willen stellen, het wapenen der gerechtigheid, of niet. En die keuze, die heeft te maken met dat wij hier opgehouden hebben van de zonde te dienen. Dat dan de zonde niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Want wij zijn juridisch gezien gekruisigd, gestorven en begraven met de Heer. De zonde heerst niet meer over ons. We hebben zelfs nieuw leven ontvangen. En we zouden in dat nieuwe leven de Heer gaan dienen. En dat is der gerechtigheid leven. En dat is iets wat de Heer in ons verder wil bewerkstelligen. Door zijn woord en door zijn geest. Maar staat ook in vers 2 achter, om nu niet meer naar de begeerlijkheden de mensen, maar naar de wil van God de tijd die overigens in het vlees te leven. Dus opgehouden hebben van de zonde te dienen tussen haakjes, betekent dat je nu naar de wil van God wil leven, dus zolang je hier nog in het vlees bent. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Dat is ons oude mens, in meerdere of mindere mate. Misschien hebben we al deze dingen nooit gedaan, maar we waren allen wel zondaren. En zo ziet de Heer ons, van nature. Maar nu ziet de Heer Christus in ons. En dat betekent dus dat we rein staan voor Hem, gerechtvaardigd in de Heer Jezus Christus. En dat oude leven wat we in de voorgaande tijd des levens hadden, zouden we niet weer oppakken om weer in het vlees te gaan leven, maar juist om de Heer te volgen en te dienen en aan de hand van zijn woord veranderd te worden in ons denken en in onze handelwijze. Toen de Heer gescholden werd, schold hij niet weder. Ik zie nog een vers staan waarover ook over ons hetzelfde gezegd werd, 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4. Daar zijn het woorden van Paulus in vers 12. Hij beschrijft hier nogal wat zaken die ook in zijn leven hebben plaatsgevonden. En in vers 12 zegt hij, en arbeiden, werkende met onze eigen handen, wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden, zoals de Heer dat ook deed. En wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. Zo zag de wereld de apostel Paulus en zijn medewerkers. Iets wat je weggooit. Maar hij heeft al die dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus zijn Heere te mogen gewinnen, zegt hij in de Filippenzenbrief. Wat Paulus overkwam, ook wij worden geacht navolgers van Paulus te zijn, zoals hij Christus navolgde. Terug naar Petrus, het laatste vers van hoofdstuk 2. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En zoals gezegd in Jesaja 53 vers 6 wordt ook gezegd, hè, wij allen dwaalden als schapen. En dat is het volk waar daar in de eerste plaats aan gedacht wordt, volk Israël. En in het Oude Testament is de schaapskudde is in de eerste plaats ook het volk Israël. Maar ook al wordt het geciteerd, we weten dat de Heer ook voor ons de goede herder is. Hij is ook degene die ons van onze dwaalweg heeft bevrijd. Want dat dwalen, dat is iets wat ieder mens feitelijk doet, zolang je de Heer nog niet kent. Dat lees ik ook maar even uit de Titusbrief. Titus hoofdstuk 3. In het derde vers, en daar staat, want ook wij waren eertijds, Dus in ons oude leven, toen we de Heer nog niet kenden, waren wij onwijs, ongehoorzaam, dwalende. Menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Enzovoort, enzovoort. Dus door de genade van God, door zijn goede tierenheid, zijn liefde voor de mensen, zijn philanthropia, zijn wij deelachtig geworden aan de zaligheid die er is door het geloof in Jezus Christus. Maar van nature waren wij, zoals hier onder andere omschreven, ook dwalende. Want als je nog niet met de Heer in het leven verder wil gaan, dan kies je je eigen weg. En dat is een dwaalweg. Dus geldt net zo goed voor ieder mens. Hoewel het in het Oude Testament van Israël in de eerste plaats gezegd wordt, en dat is de kudde. De schapen zijn er weide, worden ze genoemd. Psalm 79, Psalm 95, Psalm 100. Zoek het woord maar eens op, daar vind je het allemaal in terug. In deze bedeling waarin wij leven, zijn wij degene die als de schaapskudde worden beschouwd. Hij is onze goede herder. Maar wij waren van nature ook op een dwaalweg. Wij gingen ons eigen weg. Wij verkozen liever niet in de Heer te geloven tot op een gegeven moment wel degelijk het evangelie hebben aangenomen en hij ook onze goede herder werd. Hij die leeft in alle eeuwigheid. En dat lees je bijvoorbeeld in Handelingen 20, waar heel mooi staat dat wij nu de kudde zijn. In de toekomst zal Israël ook weer een gelovig volk zijn en dan worden ze ook weer beschouwd als de schaapskudde onder de herder Israëls. De term staat in Psalm 80 bijvoorbeeld. In Handelingen 20 heeft de apostel Paulus de ouderlingen van de gemeente te Efeze uitgenodigd. En hij zegt dan tot hen in vers 27. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Zo heb dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over de welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dus de gemeente Gods, dat is hier de kudde. En daar worden de oudsten, de ouderlingen geacht opzieners te zijn. Zodat dat feitelijk een omschrijving is voor dezelfde bediening. Wat we ook al eens eerder hebben gezien, hè? 1 Petrus 5. Er wordt ook gezegd dat de ouderlingen niet zouden heersen over de kudde, maar dat ze een voorbeeld zouden zijn voor het erfdeel des Heren. Ja, dat zijn opzieners over deze hele kudde en het blijkt de gemeente Gods te zijn. En dus in onze bedeling de gemeente, het lichaam van Christus, de gemeente Gods. En hij waarschuwt hen voor het feit dat er na zijn vertrek wel degelijk vele valse leringen, valse leraars zouden kunnen binnenkomen, die proberen zullen om de kudde achter zich aan te trekken en dus bij de Heer van Jezus Christus vandaan te houden of te halen. Zoals je later ook leest in de Galatenbrief, hè, over ingekropen valse broederen die onze vrijheid die wij in Christus hebben komen bespioneren om ons weer tot dienstbaarheid te leiden. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. En we moeten altijd alert blijven, al waar we het woord van God mogen lezen, onderzoeken en prediken, is de tegenstander ook altijd op een of andere manier actief. En we zouden dus waakzaam en nuchter blijven. Want ook vandaag de dag zijn de verschillende leringen die weer in opkomst zijn, die binnen de gemeenten, ik bedoel daar waar men christenen de Heer ook liefhebben en kennen, binnengeslopen raken. En je kunt ze alleen maar ontmaskeren door het woord van God te onderzoeken en dat daar ook aan te toetsen, die verschillende leringen. Iets wat altijd zo zal blijven, totdat de gemeente opgenomen zal worden. Dus wij waren van origine ook schapen die dwalen. En voor wat ons betreft is de Heer dus ook de goede herder. De herder die weliswaar enerzijds geslagen werd, hè, want in Johannes hoofdstuk 10 wordt de Heer de herder genoemd die zijn leven stelt voor de schapen. Dat betekent enerzijds, zoals je het zelf uitlegt, ik heb macht om mijn leven af te leggen, maar ik heb ook macht om mijn leven weer op te nemen. Dan is de herder dus geslagen, die staat in Zacharia 13, die uitspraak. Sla die herder, Zacharia 13 vers 7, zoek maar na. En de schapen zullen verstrooid worden, maar dan zegt de Heer, ik zal mij naar de kleinen wenden. En de kleinen, dat zijn de kleinen die in Matteüs 18 genoemd worden. Wie een van deze kleinen die in mij geloven, en daar staat er nog meer achter, maar het gaat me nu om, dat kleinen zijn degenen die in de wereld maar gering zijn, maar wel een vertrouwen op de Heer stellen, die geloven, daar zou de Heer naar omzien. En de Heer Jezus haalt dat vers in Matteüs 26 aan en hij zegt, ja, dat gaat over mij. Ik zal geslagen worden. Betekent dat de Heer als herder gekruisigd zou worden. Maar wat heb je nou aan een herder die dood is? Daar hebben schapen niks aan. En mooi het vers daarna staat in Matteüs 26. Maar wanneer ik zal opgestaan zijn, dan zal ik jullie daarvoor gaan naar Galilea. En dat is precies waar we de opgestane Heer hebben. Hij die weliswaar zijn leven gaf, als de herder die geslagen werd, maar die veel meer leeft in alle eeuwigheid en nu onze goede herder is. Die ook de overste herder is, die ook hier heet de herder en opziener onze zielen. Onze zielen slaat op ons leven als christenen, als gelovigen nog in deze wereld. En bij hem mogen we altijd te raden gaan. Hij is die getrouwe schepper aan wie wij ons mogen toevertrouwen. En ook wat dat betreft is hij onze herder. Dus hoewel de schrift zegt dat de herder geslagen werd, het belangrijker is dat we weten dat hij leeft. En in die zin heeft de Heer ook zichzelf als de goede herder voor ons gesteld. Stellen in die positie van degene die voor de kudde zorgt. Hij is degene die ons leidt naar de grazige weiden, naar de stille wateren. En waarvan David zei, de Heer is mijn herder die dat doet. Zeggen wij ook. En ik wil voordat we met het brood en de drinkbeker gaan samen delen, wil ik nog even naar Hebreeën 13 toe gaan. Want de herder en opziener onze zielen is natuurlijk een aanduiding voor de levende Christus die ook voor ons wil zorgen. En in Hebreeën 13 vind je de Heer ook als de herder genoemd, maar daar specifiek dan ook als de levende Heer. Hebreeën 13 vers 20. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Dus hier ligt heel nadrukkelijk de opstanding van Christus als een aanduiding van de herder der schapen, de levende Heer. Het heet dan ook het bloed van het eeuwige of het nieuwe testament, het nieuwe verbond. Die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil mocht doen. Werkende nu hetgeen voor hem wel behagelijk is door Jezus Christus, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En als we dus het hebben over het brood in de drinkbeker, waar we zo dadelijk met elkaar bij stilstaan en aan deelnemen, dan denken wij dus niet zozeer aan de herder die geslagen is, dat is wel waar, maar veel meer aan de herder die leeft. Want het heet hier het bloed des eeuwigen testaments. En toen de Heer de drinkbeker nam, toen zei hij daarbij, deze drinkbeker is het bloed des nieuwe testaments, van het nieuwe verbond. Dat spreekt dus over de opgestane Heer. En als hij het brood nam, dan brak hij het doormidden. Hij brak het, misschien ook wel in meerdere stukken, maar hij brak het brood niet zozeer om aan te geven dat het zijn verbroken lichaam is, dat aan het kruis stierf, maar hij zei dus zelf bij, dit is mijn lichaam voor u, dat voor u gegeven is. En Paulus verklaart erbij dat wij door te eten van het brood, dat wij gemeenschap hebben met het lichaam van Christus. Niet het lichaam van Jezus, want dat werd aan het kruis gehecht, geslagen. Maar het lichaam van Christus. En er staat ook achter dat dat één lichaam is waar hij het hoofd van is en wij allen leden van geworden zijn. En dus als we eten van het brood en drinken van de wijn, is dat een getuigenis in het bijzonder van de levende Heer. We vergeten nooit dat hij voor ons gestorven is. Dat was een noodzakelijke weg. Ons Pascha is voor ons geslacht, Christus. Maar als we hiervan eten en drinken van de wijn, is dat een getuigenis van dat hij leeft. En dat wij dat leven van hem hebben ontvangen en deelgenoten zijn geworden van het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is. En dat mogen we doen totdat hij komt. Dus ik kan ieder uitnodigen die de Heer kent om hier aan deel te nemen. En zo laat ik het brood even voorbij gaan. In de schrift staat evenzo de drinkbeker na de maaltijd, waarvan hij dan gezegd heeft, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. En Paulus getuigt ervan dat wij, als we drinken van deze wijn, dat we daarmee de gemeenschap met het bloed van Christus feitelijk getuigenis geven. Wij zijn daarmee dus ook verbonden met hem door zijn leven, maar ook met elkander, want we zijn leden van hetzelfde lichaam en het nieuwe leven stroomt in allen die in hem geloven. Dus dit leven van Christus, daar is het een getuigenis van. André, wil jij de Heer danken voor dit brood en drinkbeker?
Ja, vader, zo komen we op dat doen. Dat we in gemeenschap moeten leven. Dat we de gemeenschap ook uitdrukking mogen geven door deel te nemen aan uw tafel waar u ons aan uitgenodigd heeft. Dat we deel hebben aan dat nieuwe leven, dat we daar het mogen leven. Heer, wat een grote genade is dat wij zo voor u mogen leven, want wij hebben dat niet verdiend. Het zijn allemaal tot uw eer. Heer, zou u ook zo de weg voor ons willen verlichten, dat wij de weg in het geloof is. En dat is veel niet de brede weg, maar het is een weg die waar u ons wilt leiden, Heer. Zou u ons, dat wij bij u mogen komen met lege handen en dat u onze handen vult, Heer. Want het is het werk wat u wilt doen door ons heen. Heer, dank u voor die grote genade, dat wij zo ook in dit leven mogen. Dat wij mogen getuigen van u en dat wij daarin ook onze vijanden tot zegen mogen zijn. Dat vragen we uit genade in Jezus' naam. Amen.